Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 35, het eerste vers. Wij noemden u Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken. 35, het eerste vers. De schriftlezing voor dit morgenuur vindt u in Johannes 20, de eerste 23 versen. Wij noemen u Johannes 20, vers 1 tot en met 23 als onze schriftlezing. En wij zingen daarna uit Psalm 105, het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 105. Vers 24, doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben den Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen, en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en een ander aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als zij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. gemeente, de tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in Genesis 45, vers 26a. Wij noemden u Genesis 45, vers 26a, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Zoeken wij eerst Gods aangezicht gemeenschappelijk in gebed en smeken de Heere om zijn onmisbare, doch verbeurde zegen. Wanneer wij in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid hier op deze plaats saamvergaderd mogen zijn, o Heere, dan mogen het u behagen in ons midden te willen wezen. Naar luid van uw eigen belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, we zijn ook zo diep afhankelijk van u, in prediken en in luisteren. De dienaren van u, ze hebben zo nodig dat ze door uw geest gezalfd en door uw geest onderwezen en door uw geest geleid mogen worden, opdat ze naar de zin en mening van uw Heilige Geest het woord mogen prediken, mogen spreken naar het hart van Jeruzalem. Maar we hebben ook zo nodig dat diezelfde Heilige Geest onze harten komt te openen en onze oren mag openen. Ja, zelfs na ontvangen genade is het zo noodzakelijk dat wij betrokken mogen zijn bij de prediking van uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Want van nature, maar ook na ontvangen genade, zijn wij blind van 's hemels wegen. Verstaan wij niet de dingen die des geestes God zijn, tenzij wij door de bevelen van uw Heilige Geest verstand mogen verkrijgen van God en van goddelijke zaken. Zouden we nu eens opgekomen mogen zijn om niet naar een mens te gaan luisteren, maar om vanmorgen zo onder de prediking te mogen verkeren, dat wij door de prediking uw stem mogen beluisteren. Ja, dat wij vanmorgen onze knieën gebogen hebben en dat wij de troon van uw genade hebben aangelopen. Of gij ook vanmorgen de prediking zou willen gebruiken tot uw eer en tot heil en tot zaligheid van ons leven. En dat we met een heilbegeerig hart opgekomen zijn om te luisteren wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar ook als dat niet zo is, o Heere, dan is het toch goed dat wij hier zijn onder het vangnet van het evangelie van vrije genade. Want dit is het wonder dat gij, Heere Jezus Christus, opgestane paasvorst, verrezen staat in de doodsvallei van deze wereld, om door uw woord en geest te roepen vanuit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Om door uw woord en geest plaats te gaan maken voor uzelf, opdat zondaren en zondaressen wederom geboren mogen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Opdat ze bekendgemaakt mogen worden met die nameloze nood waarin wij door onze diepe bondsbreuk in Adam gekomen zijn. Namelijk dat wij u kwijt zijn, Heere, En dat wij vanuit onszelf nooit meer tot u zullen wederkeren, tenzij gij ons komt te trekken met koorden van goedertierenheid en met banden van eeuwige liefde. Zoudt u dan de kinderen en de jongens en meisjes en de ouderen willen bekeren als ze nog onbekeerd zijn? Een nieuw hart schenkende, het stenen hart wegnemend en een vlezen hart hen schenkende. Heere, wat zou dat een wonder zijn als we ook in onze dagen nog mogen vernemen, niet deze, maar ook die is al daar in Sion geboren. O, wilt gij door uw Heilige Geest dan uw woord zo gebruiken dat het mag zijn een kracht Gods tot zaligheid. Maar wil ook gedenken uw volk en uw kinderen, in het bijzonder de van verre staanden, de worstelende harten die zoeken naar zekerheid, naar de zekerheid van de zaligheid, naar de zekerheid van de vergeving der zonden, naar de zekerheid zich deelgenoot te mogen weten van de Heere Jezus Christus en al zijn weldaden. O, wat kan dat een strijd kosten? En wat kunnen ze jaren benauwd en geprangd over de wereld gaan? Twijfelmoedig, de macht van het ongeloof gevoelend en ervarend, maar niet tot die doorbraak te kunnen komen, dat ze het op goede gronden voor zichzelf vrijmoedig mogen getuigen. Mijn zonden al en zonder tal zij mij om Jezus wil vergeven. Ik had de eeuwige dood verdiend, maar hij schonk mij het eeuwige leven. Wil de prediking voor hen van vanmorgen gebruiken tot een eeuwige rijke zegen, dat ze eens naderbij gebracht mogen worden, dat ze eens van zichzelf mogen afzien, dat ze hun geestelijk bankroet mogen beleven, dat ze eens echt failliet mogen gaan voor uw aangezicht, om nu waarlijk de zaligheid buiten zichzelf te zoeken in de Heere Jezus Christus. Dat beleiden we vaak wel met onze mond, maar in de waarachtige doorleving van het hart wordt het nog zo weinig gevonden. Dan zoeken we overal rust en grond waar we niet kunnen rusten en waarop we niet kunnen gronden voor die grote eeuwigheid. Want het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die zijn de losprijs anders geen. Daarmee alleen kunnen wij voor Gods troon bestaan, als hemel en aarde ook zullen vergaan. Gedenk uw volk en kinderen in het strijdperk van het leven. Misschien hebben ze vanmorgen wel met hun hart meegezongen, twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden zij in hun loop gestuurd. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. O Heere, zoudt u dat vanmorgen eens willen doen, zo uw woord willen gebruiken. Gedenk allen die mogen meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk de weduwen en de weduwnaren, de wezen en de alleenstaanden en die alleen gelaten zijn in dit leven. Heere, zoudt u willen geven dat al degenen die een moeilijke levensweg moeten gaan, die kruisen bekend of onbekend moeten ondergaan, dat zij hun levensweg op u mogen wentelen, op u mogen vertrouwen, dan zult gij het toch maken. U hebt het zelf in uw woord gezegd, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Dan gaat het wel niet altijd, ja, we zouden willen zeggen, het gaat nooit zoals wij wensen en denken. Want als gij onze levenspaden gaat recht maken, dan druist dat tegen vlees en bloed in. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar Heere, gij hebt daar uw wijze bedoelingen mee. U hebt deze bedoeling dat we onszelf mogen verliezen om Christus te mogen gewinnen. In al de wegen die gij houdt op deze aarde tussen wieg en graf. Met al degenen die gij verkoren hebt tot de zaligheid en die gij zult leiden naar het hemelse Jeruzalem dat boven is. Wij dragen aan u op al de dienaren die gij uitgezonden hebt in uw wijngaard, om het evangelie van vrije genade te mogen verkondigen. Wil ook gedenken aan hem die vanmorgen voor mag gaan in de gemeente die we mogen dienen in Barendrecht, dominee Baars. Stel hem tot een rijke en eeuwige zegen. En laat het woord ook daar vergezeld mogen gaan met de krachtige toepassing van uw heilige geest. En dat hij voor zijn eigen hart en leven mag ervaren. Niet alleen een ambtelijke zegen, maar ook een kinderzegen te mogen ontvangen. Heren, dat hebben uw knechten ook zo nodig. Want de strijd in hun leven kan menigmaal ook zo zwaar en zo heftig en zo scherp zijn. Maar wilt gij ze dan gedenken, allen die gij over de lengte en breedte van deze wereld uitgezonden hebt, om uw woord het paasevangelie te verkondigen. En dat we het vanmorgen nog eens mogen ervaren door uw genade. De meerdere Jozef leeft nog, ook voor mij. Ons daarin begrepen te mogen weten, dat doet ons eindigen in het wonder van eeuwige aanbidding. Heere, gedenk ons dan zo, naar het vrije van uw welbehagen en naar de grootheid van uw barmhartigheden. Doe niet naar onze zonden en vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar wil ons aanzien in Sions betalende borg en koning en middelaar en ons om zijnent wil zegenen met geestelijke zegeningen. Gezegende Heere Jezus Christus, verklaar uzelven en openbaar uzelven voor het eerst, of bij vernieuwing in onze harten, opdat wij in waarheid de werkelijkheid mogen kennen van het Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Zie zo dan in gunst op ons van boven. En wees gij ons genadig, o Heer. Hoed onze zielen en red ze uit noden. Maak ons niet beschaamd, o Heer. Want wij komen tot u gevloden. En bidden u om een blijk van uw gunst. Om een blijk van uw nabijheid. Om een blijk van uw genade. Vergeef dan al onze zonden, delg uit al onze overtredingen. En wil ons gedenken naar het vrije van uw welbehagen, nadat gij weet dat wij van noden hebben. En dat vragen we van u uit enkel genade, alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, wij zingen tot voortzetting uit Psalm 103, de eerste drie versen. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En het tweede en het derde vers uit Psalm 103. En inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven de Heer af te zonderen. De Heer zegene u. En uw gaven. Pasen. Als ik aan de kinderen zou vragen wat betekent dat, dan zouden ze daar een antwoord op kunnen geven. En zouden ze mij antwoorden: Pasen, dominee, dat is de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Het is ook de Heere Jezus Christus die de ganse zaligheid voor zijn kerk heeft volbracht. Hij was overgeleverd om de zonde van zijn volk. En hij is opgewekt tot hun rechtvaardigmaking. Dat zijn twee belangrijke hoofdzakelijke heilsfeiten die wel van elkaar te onderscheiden zijn, maar die je nooit kunt scheiden. Goede Vrijdag en Pasen zijn wel onderscheiden, maar ze zijn nooit te scheiden. Immers op Pasen heeft God de Vader in de opwekking van de Heer Jezus Christus uit de doden het goddelijke amen uitgesproken op zijn volbrachte werk. En heeft daarin volkomen genoegen genomen. Het is de Heer Jezus Christus zelf geweest die getuigd heeft. Alreeds voordat hij gekruisigd is geworden, begraven werd en opgestaan is uit de doden. Vader, ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En nu, o Vader, verheerlijk uw Zoon. Alles was gedaan wat er bij God te doen was, tot verzoening van de zonde en tot betaling van de schuld. Christus was de dood ingegaan op een geheel enige wijze, gemeente. Ik weet niet of u daar ooit wel eens bij stil hebt gestaan op welke wijze Christus de dood gestorven is. Immers, hij heeft de drievoudige dood, de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood volkomen uitgestorven, zodat er niets meer te sterven overviel. En daarom kon hij in de dood niet blijven, maar moest hij uit de doden opstaan en heeft alzo het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht voor zijn ganse kerk, die hij kocht met de dure prijs van zijn bloed en die hij vernieuwt door zijn Heilige Geest. Niets en niemand kon hem houden in het graf. Christus leeft. Dat is de blijde paasboodschap die altijd weer gepredikt mag worden als de Heere zijn kerk schenkt om op de paasdagen te gedenken de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Maar weet u wat nou het wonderlijke is? En wellicht is u dat ook wel opgevallen als u zelf thuis het paasevangelie leest samen met uw vrouw of met uw kinderen of voor uzelf. Wel, dan valt ons dit op, dat er met name op Pasen, bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, in de kerk van de levende God zoveel ongeloof en zoveel kleingeloof openbaar komt. En dat is eigenlijk een wonderlijke zaak. Daar waar een heerlijke blijdschap zou moeten zijn in het hart van de discipelen, in het hart van Maria en de vrouwen, in het hart bijvoorbeeld van de Emmausgangers, daar was droefheid, daar was geween, daar was de macht van het ongeloof. Denk maar aan een Thomas en het kleingeloof bij de discipelen, die vanwege de vrezen der Joden zich achter gesloten deuren hadden verzameld te Jeruzalem. Maar weet u wat zo'n wonder is? Nu gaat Christus op Pasen al die donkere wolken van ongeloof en van klein geloof wegnemen. Hij gaat ze verdrijven om zijn volk in de ware paasblijdschap te doen delen. Hij had het ze ook beloofd. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En uw hart zal verblijd wezen. De Heere gaat ze verblijden. De Heere gaat de jeugd van zijn volk vernieuwen. Gelijk eenmaal de jeugd van Jacob vernieuwd is geworden, toen zijn zonen tot hem kwamen met de blijde boodschap: Jozef leeft nog. Zo werd ook zijn geest in hem verlevendigd, zijn jeugd als het ware vernieuwd, toen hij die blijde boodschap mocht vernemen. En zo heeft Christus ook de jeugd vernieuwd van zijn discipelen. Toen ze de boodschap mochten vernemen en later hem ook mochten ontmoeten. De Heere is waarlijk opgestaan, hij leeft. En ze hebben dat door het geloof zich mogen toe-eigenen. Wel nu, zo willen wij u met de hulp van de Heere bepalen vanmorgen een ogenblik bij de ware paasblijdschap. En we letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats op het gemis van die paasblijdschap. En in de tweede plaats op het bezit van die paasblijdschap. De ware paasblijdschap. Het gemis daarvan en het bezit daarvan. Wat een moment, kinderen, jonge mensen, moet het geweest zijn toen Jacob de blijde boodschap mocht vernemen die zijn zonen hem brachten: Jozef leeft nog. Oh, we kunnen samen wel begrijpen wat dat voor hem heeft betekend. Immers, hoeveel jaren was het niet geleden toen diezelfde zonen bij Jacob kwamen met een andere boodschap. Ze kwamen bij hem, u weet dat wel uit de geschiedenis, met een bebloede, veel vervige rok. En ze hebben zelf niet de boodschap gebracht tot Jacob dat een boos dier Jozef heeft verscheurd. Maar ze lieten Jacob zelf de gevolgtrekking maken toen zij bij hem kwamen met die bebloede rok. Die Jacob zijn veel beminde en veel geliefde zoon Jozef had geschonken. En toen kon het niet anders dat Jacob moest besluiten: is dit niet Jozef rok? En hij zeide: het is mijn zoons rok. Voorzeker een boos dier heeft hem opgegeten. Het heeft zijn hart als het ware verscheurd. Immers, Jacob was met zoveel liefdebanden aan Jozef verbonden. Nee, Jacob was met een geestelijke band aan Jozef verbonden. Jacob was ook getuige geweest en hij had gehoord hoe de Heere Jozef de dromen had laten dromen. En in die dromen hem rijke beloften had geschonken. En nu, Jozef is niet meer. Daarna zijn er vele jaren gevolgd. Uiteindelijk kwam er hongersnood ook in Kanaan. En zendt Jacob zijn zonen naar Egypte. Immers, hij had ook gehoord dat daar in Egypte nog koren te verkrijgen was om brood te kunnen bakken. En daar gaan zijn zonen. En de ene ramp op de andere ramp moest Jacob gaan incasseren. Want toen zijn zonen wederkeerden uit Egypteland, toen miste hij Simeon. Die hadden ze achter moeten laten. Hij was gevangen genomen. En ze kwamen met de boodschap terug dat als ze de tweede reis zouden gaan maken, dan moest ook zijn andere beminde zoon Benjamin meegenomen worden. En dan lijkt het wel of het leven uit Jacob wegvliet. Want dan zegt hij tegen zijn zonen, o mijn zonen, jullie zullen mij straks met mijn grauwe grijze haren ten grave moeten dragen. Al deze dingen zijn tegen mij. En hij laat Benjamin niet gaan totdat Juda zich garant borg gesteld heeft voor Benjamin. En daar gaan ze. Voor de tweede keer op reis naar Egypte. O, wat zal er in het hart van Jacob zijn omgegaan toen ze wegreisden naar Egypte. Zal ik ooit mijn zoon Benjamin weer wederzien? Jozef door een boos dier verscheurd. Simeon in de gevangenis. En wat zal Benjamin wellicht overkomen? O, wat zal er in zijn hart een storm opgestoken zijn, als hij aan al die dingen gedachtig was. Maar ziet, eindelijk keren zijn zonen terug. En ik kan me zo voorstellen, probeert u zich dat ook eens voor te stellen, dat die oude Jacob, die al oud geworden was, met zijn oude ogen getracht heeft om al van verre te zien of al zijn zonen weergekeerd waren. En jawel, zelfs Simeon was erbij. Maar wat hoort hij daar benevens? De zonen van Jacob, ze konden de boodschap schier niet voor zich houden. En van verre al roepen zij het hun oude vader toe. Vader, Jozef leeft nog. Hebt u het wel goed gehoord? Ja, hij had het goed gehoord. Die blijde boodschap, die kwam tot Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. En kinderen, jonge mensen, gemeente, wat zien we dan? Jacob, hij kon het niet geloven. Hij durfde het niet te geloven. Voor de geest komt als het ware dat moment dat zijn zonen vele jaren geleden tot hem kwamen met die bebloede veelverfige rok, waaruit hij niet anders kon besluiten dat een boos dier Jozef verscheurd had. En nu de boodschap, Jozef leeft nog. O, de reactie van Jacob, die is te begrijpen. Maar als dan de zonen van Jacob tot hem spraken al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. Wat gaan die zonen doen? Ze gaan vader Jacob de woorden van Jozef vertellen. En ze laten hem de wagen zien die daar buiten staan, die Jozef meegezonden had, opdat vader Jacob straks met die wagens naar Egypte zou kunnen reizen om zijn zoon Jozef te aanschouwen. En als Jacob dat alles ziet en hoort, dan lees ik in Genesis 45 vers 28. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. En gemeente, als we deze tekst nu mogen lezen in Nieuw Testamentisch licht, met betrekking tot de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en de reactie van de discipelen daarop, dan zien we eigenlijk, zo moeilijk het was voor Jacob om te geloven dat Jozef nog leefde, zo moeilijk was het ook voor de discipelen om te geloven, de Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Ze konden het niet geloven. Ze durfden het niet te geloven. Immers ook zij waren getuigen geweest dat hun dierbare meester gekruisigd was aan het vloekhout der schande. Gestorven aan het kruis en begraven geworden. En de Joodse raad had Pilatus zo ver kunnen krijgen dat er een steen voor het graf geplaatst werd. Verzegeld nog wel. Ze waren bedroefd weggegaan. Ze weenden en ze treurden. Gelijk Jacob geweend en getreurd heeft over het verlies van Jozef. Zo treurden zij en zo weenden zij over het verlies van Jezus. Nu wisten ze het zeker. Ze hadden het met eigen ogen aanschouwd. Dat hij gestorven en dat hij begraven was. En zo was al hun verwachting vergaan. En al hun hoop was geëindigd. In het graf. In de dood. In de donkerheid van het graf. Nu waren ze alles kwijt. Het heeft ook geleefd in de harten van de discipelen, zoals het geleefd heeft in de harten van de Emmausgangers. Wij hoopten dat hij het was die ons verlossen zou. Maar ook de hoop van de Emmausgangers was vergaan. Behoort u tot degenen die leven in het Jezusgemis? De discipelen en de Emmausgangers en de vrouwen Maria, ze leefden in het Jezusgemis. Ze hadden hem nodig gekregen. Ze hadden hem mogen leren kennen. Ze hadden zijn stem mogen vernemen, zijn onderwijs genoten, zijn liefde genoten, zijn vruchten ontvangen, zijn gemeenschap gekend. En al zou het maar ogenblikken in uw leven geweest zijn, maar momenten, dat u ook hiervan zou kunnen getuigen, maar dat u thans leeft op de paasdagen in het Jezusgemis. Hij is niet meer. Hij is weggegaan. De discipelen en de vrouwen en de Emmausgangers, ze kenden Christus nog niet volkomen in de kracht van zijn opstanding en in de volheid van zijn leven. In de beleving van de discipelen, u voorgelezen uit Johannes 20, was het alsof Jezus voor hen in het graf ligt. Met alles wat ze meegemaakt hadden en wat ze ondervonden hadden, waren ze in de dood en bij het graf terechtgekomen. Waren ze met alles vastgelopen in hun leven. Was hun hoop vergaan. En was de steen van het ongeloof op hun hart als het ware gelegd. O, wat een raadselachtige en onbegrepen wegen hield de Heere met zijn kerk. Ze wisten het niet meer. En toch, bleven ze zoeken. Ze weenden, ze treurden onder dat gemis van hem die hun ziel lief had. Het was een persoonsgemis, geliefde gemeente. Dat wil dus zeggen, Jezus Christus had zichzelf in hun leven geopenbaard. Hij had zichzelf in hun leven verklaard als de zaligmaker van zondaren. Maar ze verstonden nog zo weinig in welke weg die zaligheid verworven moest worden door hem. Opdat ze verzoend zouden kunnen worden met de drie enige God. En dat ze de volle gemeenschap met de drie enige God zouden kunnen proeven en kunnen smaken, maar toch ondanks dat persoonsgemis openbaarden zij in hun treuren, in hun droefheid, in hun wenen, dat hun hart uitging. Al ging hun hart uit naar een dode Heere Jezus Christus. Maria heeft uitgesproken, toen ze dacht dat ze sprak met de hovenier in de hof: ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Is het ook misschien zo in uw leven dat u zegt: met alles in de dood terecht gekomen. Wie ben ik eigenlijk? Wat is er in mijn leven gebeurd? Was het wel van God? Of was het van mezelf? Heb ik me niet bedrogen? Heb ik de dingen niet gestolen? Was het wel waar? Maar toch, u wenend, u schreiend, uw uitziend hart openbaart dat u buiten hem niet kunt leven. En dan mag ik u toch prediken vanmorgen. Dat ook in dat schreien, dat ook in dat wenen van de discipelen en van de vrouwen. Dat ook op die bedroefde gezichten van die Emmausgangers, die zij vertoonden aan die vreemdeling toen ze weer op weg waren naar Emmaus, openbaar is gekomen iets van dit: Jezus leeft. Het is een bewijs, discipelen. Het is een bewijs, o Maria en de vrouwen, dat hij leeft. Want of u het geloven kunt of niet, het is zijn opstandingsleven dat u zoekende maakt. Dat u wenende maakt naar hem. Totdat de ware meerdere Jozef zich bij vernieuwing aan u zou willen vertonen. Daar komt iets openbaar van het opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Diep in hun ziel is de liefde niet vergaan. Hun hoop en hun geloof was schier vergaan. Maar de liefde niet. De liefde is uitgegaan met specerijen naar het graf. De liefde deed Simon Petrus uitgaan naar het graf. De liefde deed de Emmausgangers wenen en bedroefd zijn, want hun Heere was weggenomen. Ze waren geëindigd met al hun verwachting in het donkere graf. Ach, misschien dat u ook vanmorgen geestelijk gesproken tegenover uw graf zit. En dan moet er een almachtig wonder gebeuren. Een onuitsprekelijk goddelijk wonder. Het wonder wat de profeet Ezechiël alreeds geprofeteerd heeft. Met betrekking tot zijn volk in die dagen. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Christus, door de onmogelijkheid heen van zalig worden. Door de dood heen zal hij zich openbaren als de levensvorst. Als de opgestane paasvorst die het tot Martha getuigde: ik ben de opstanding en het leven, Martha. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En hoe heeft Christus zijn opstandingskracht en heerlijkheid geopenbaard in de opwekking van Lazarus uit het graf? Hij riekt al, zegt Martha: Martha, ik ben de opstanding en het leven. Op één almachtig woord staat hij op uit zijn graf en worden de doden opgewekt. Al zo één almachtig woord. En Christus openbaart zich als de opstanding en als het leven. En zij boodschapte hem, zeggende: Jozef leeft nog. Hij kon het niet geloven. En hij durfde het niet te geloven. En toch is het onmogelijke waar geworden. En vanuit en door de onmogelijkheid heen heeft ook Jacob mogen weten de waarheid van de boodschap van zijn zonen. En zo hebben ook de discipelen met de vrouwen mogen beleven dat hij is opgestaan, want ik leef en gij zult leven. Er was een diep gemis, er was een bitter gemis aan vooraf gegaan. Want wie kennis gemaakt heeft door Gods genade met de zaligmaker van zondaren, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wie kennis gemaakt heeft met zijn onderwijs, die zijn liefde genoten, zijn gemeenschap geproefd en gesmaakt heeft, en die daarna moet ervaren dat ze met alles weer in de dood terecht zijn gekomen. Ze hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. O, dat gemis is zo bitter. Dat is zo smartelijk. Die droefheid gaat zo diep. Want het is de droefheid van de liefde. Ze waren immers met een band van onuitsprekelijke eeuwige liefde verbonden geworden aan de Heere Jezus Christus. En dan doet scheiden pijn. Hij was weggegaan. Hij was gekruisigd. Hij was begraven. En nochtans, hij leeft. Want ik leef. En gij zult leven. En dat bepaalt ons in de tweede plaats bij de ware paasblijdschap. Het bezit daarvan. Maar zingen we eerst uit Psalm 118, het 11e vers. Psalm 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 118 vers 11. Gemeente, je komt ze niet zoveel tegen meer in deze tijd, mensen met een waarachtig Christusgemis, met een waarachtig Jezusgemis, mensen die de waarheid en de werkelijkheid verstaan, zoals onze oude vromen dat hebben uitgedrukt, ook naar waarheid. dat Gods kinderen te maken krijgen met een komende en met een gaande Heere Jezus Christus. Maar telkens als hij zich opnieuw komt te openbaren, telkens als hij zich opnieuw komt te verklaren, door het gewaad van het woord en in het gewaad van het woord door de Heilige Geest, gaat hij zich heerlijker openbaar, rijker openbaar, geeft hij zijn kerk des te meer te verstaan waartoe hij moest lijden en waartoe hij moest sterven. Dat de schuld die de mens bij God gemaakt heeft en de straf die hij zich daardoor onderworpen is geworden, dat die zo onnoemelijk groot is, dat een mens geen penning heeft om die schuld af te betalen en in der eeuwigheid die straf niet kan ondergaan. En dat Christus nu door zijn lijdelijke gehoorzaamheid zijn leven heeft willen geven aan het kruishout van Golgotha. Een vloek geworden voor hen die zichzelf als een vloek hebben leren kennen onder de wet. Die de wet geestelijk hebben leren verstaan. En die het met smart hebben ingeleefd. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Die het wel geprobeerd hebben toen God in hun leven gekomen is om God te bevredigen door de werken der wet, maar die erachter gekomen zijn dat nou de mens nimmer door de werken der wet zalig kan worden. Dat het onmogelijk is om die wet nu volmaakt te vervullen, terwijl ze door het vlees krachteloos is geworden. Omdat we in onze diepe bondsbreuk in Adam niet anders kunnen dan zondigen en meer niet. En daar benevens dat alle eigen gerechtigheid voor God als een wegwerpelijk kleed wordt bevonden. En weet u hoe het komt dat Christus zich zo weinig openbaart en verklaart ook in onze dagen? Omdat er zo weinig beleefd wordt dat we verloren liggen onder de wet. En dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Een aanstondig kleed, want al onze beste werken zijn bevlekt met zonde. Maar dat gaat God zijn kerk leren. Dat zijn diepe wegen. Dat zijn bange wegen. Dan moet je inleven wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Maar wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen daarom. God gaat met zijn kerk een weg van sterven. Een weg van verloren gaan. Een weg van omkomen. Opdat de opstandingsheerlijkheid en kracht van de Heere Jezus Christus op een onuitsprekelijke wijze ervaren mag worden. Ik ben de opstanding en het leven. Jacob, hij kon eerst de boodschap van zijn zonen niet geloven. Maar hoe is nu zijn ongeloof verdwenen? Ik heb het al reeds aangestipt. Wat deden die zonen? Die gaan niet met Jacob discussiëren. Ja, maar vader, het is echt waar. We hebben hem zelf gezien daar in Egypte. Hij heeft zich ook aan ons geopenbaard. Nee, wat gaan ze doen? Ze spreken tot hem al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had. En wat is nou de taak van de dienaar van het woord? Om op Pasen te prediken. Jozef leeft nog. Christus is waarlijk opgestaan. Want ik leef. En gij zult leven. En als de Heilige Geest dan gebruik wil maken van dat woord. Ach, dan zal ook de ziel ervaren. In haar Jezus gemis. In haar Christus gemis. dat het woord bij vernieuwing een kracht Gods tot zaligheid zal zijn en zal worden. En dat het God de Heilige Geest behaagt om vanuit dat woord in het gewaad van de Heilige Schrift bij vernieuwing de opgestane paasvorst te openbaren en te verklaren in hun levend Jezus gemis. Jozef leeft nog. Ze hebben hem ook laten zien, heb ik gezegd, de wagens die hij meegezonden had. En dan wordt zijn hart, zijn geest in hem verlevendigd. Dan vernieuwt God in Jacob's leven op zijn oude dag, zijn jeugd. Want daar waar God overkomt in Christus, daar gaat God de jeugd van zijn volk vernieuwen. Treft iemand druk, hij wil de druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugd. En daarom bedroefde en wenende zielen onder ons, mogen u de paasklokken horen luiden door woord en geest ook in uw hart. Jezus leeft. En dan zien wij een wonderlijke zaak. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Er staat dus niet Jacob. Maar hier wordt een nieuwe naam van Jacob genoemd. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Wat gebeurt hier? Het geloof breekt door. Het komt tot een doorbraak. Nog niet zo lang geleden heb ik een man bezocht en die man was ten dode opgeschreven. Doordat bij een operatie een ongeneeslijke ziekte werd geconstateerd. En hij vertelde mij, dominee, vanaf mijn 7e jaar heb ik al indrukken gehad van dood en eeuwigheid. Ben ik al ernstig over de wereld gegaan. Het woord heeft ook wel eens kracht mogen doen in mijn leven, in mijn nood en in mijn dood. Maar het is nooit tot die grote doorbraak gekomen in mijn leven. En u had het de Heere behaagd tijdens die ziekenhuisopname. En toen hij geopereerd was geworden en aan het licht kwam dat hij een ongeneeslijke ziekte had die hem snel ten grave zou dragen. En toen heeft de Heere dit wonder hem te beleven gegeven. Hij zei, dominee, ik kon nooit verloren gaan. En dat kan ook niet. En toen mocht ik verloren gaan. Toen mocht ik God recht en gerechtigheid toeschrijven. En toen heb ik mogen getuigen, Heere, wat u ook met mij doet. Het is eeuwig goed. En toen behaagde het de Heere, de opstandingsheerlijkheid en de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus te openbaren en te verklaren in zijn leven. Als de tussentreden schuld betalende zonde dragende borg en middelaar. Die tot hem uitgedragen werd in het woord van God door een Heilige Geest. En toen heb ik werkelijk, dominee, daar mogen zingen in die ziekenkamer en het is een preekstoel geworden. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. Toen heeft hij mogen getuigen. Dat God de doorbraak gegeven heeft. De volle doorbraak des geloofs. En dat God hem stelde in het licht van paas. En toen ik hem daarna bezocht, kon hij alleen maar goed spreken van deze opgestane paasvorst. Die ook voor hem de enige oorzaak en de eeuwige oorzaak van zijn zaligheid was geworden. En hij met insluiting van eigen hart mocht getuigen dat niet alleen anderen, maar ook hij vergeving der zonde, volkomen zaligheid en eeuwige gerechtigheid ontvangen had door hem, onze Heere Jezus Christus, die overgeleverd was voor zijn zonde, maar ook opgewekt tot zijn rechtvaardigmaking. En Israël zeide, het is genoeg, dat heeft hij ook mogen zeggen. Mijn zoon Jozef leeft nog en ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Hij zei, dominee, toen kon ik sterven. Toen ik tegen mijn kinderen gezegd, jongens, treur maar niet meer om je vader. Want als je vader sterft, gaat hij eeuwig naar boven toe. Gaat hij eeuwig naar God toe. Om eeuwig God drie enig te loven en te prijzen voor zijn onuitsprekelijke genade. Zijn jeugd werd vernield. Gelijk Jacobs jeugd vernield werd. En dat gebeurt nu als God doorbrekende genade. En doorbrekend licht. En doorbrekend geloof gaat schenken, geliefde gemeente. Dan wordt onze jeugd vernieuwd. En dan mogen we hem aanschouwen. En dan mogen we getuigen, het is genoeg. En dan kunnen we sterven. Ik zal hem zien. Eer ik sterf. En dan gaat Jacob op reis. In de wagens die Jozef hem toegezonden had. En dan ontmoeten ze elkaar, Jacob en Jozef. En dan lezen we in de schrift, als Jozef zich aan Jacob vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals. En hij weende lang aan zijn hals. Daar kunnen we niet te veel van zeggen. Want dat zijn zulke tere ogenblikken, dat is het teerste ogenblik wat Jacob ooit in zijn leven meegemaakt heeft. Met betrekking tot zijn zoon Jozef. Misschien dat u de vraag stelt, ja maar dominee, zou Jacob nou ten diepste geloofd hebben dat Jozef werkelijk dood geweest is? Moet je eens over nadenken. De tekenen wezen erop, de bebloede veelverviger rok. Alle omstandigheden wezen erop. En toch geloof ik dat heel diep in zijn ziel, heel diep in het hart van Jacob, toch de stille hoop geleefd heeft dat Jozef nog leefde. Maar zijn verstand moest zeggen, hij is dood. En de omstandigheden moeten zeggen, hij is niet meer. Maar ja, er staat ook van diezelfde Jacob beschreven, dat hij de woorden die Jozef tot hem gesproken had vanuit die dromen, dat hij ze bewaarde in zijn hart. En bij dat volk in dat waarachtige Jezus gemis, dat tot de ware paasblijdschap geleid mag worden, zal ten diepste nooit dit wanhopige de overhand krijgen. Dat Jezus Christus niet meer zou leven. Want als dat gebeuren zou, dan gaan we over de zwarte grens van de wanhoop. En God laat zijn volk nooit over de grens van de wanhoop gaan. De Heere zal altijd zijn eigen werk dwars door alles heen onderhouden. En hij zal zijn doel bereiken in het leven van al zijn kinderen. Zo ook in het leven van de discipelen. Ook voor hun verstand en de omstandigheden konden hen niet anders zeggen dat Jezus gestorven en begraven was. Maar toch heel diep in hun hart heeft toch die liefde ergens de hopen ondersteund dat hij nog leefde. En dat is werkelijkheid geworden. Door de onmogelijkheid van de gesloten deuren heen openbaart hij zich aan de discipelen daar in die opperzaal te Jeruzalem. Vrede zij u lieden. Wat is dat geweest voor de discipelen? Ze waren verblijd toen zij de Heere zagen.
En toen konden ze ook met Jacob getuigen, het is genoeg. Jezus leeft nog. Een dubbele streep onder het woordje nog. Hij leeft nog. O, welke paasblijdschap werd hun deel, geliefde gemeente. En zo werd ook de prikkel uit de dood weggenomen. En konden de discipelen sterven, gelijk al Gods kinderen kunnen sterven, als ze geplaatst worden door het geloof in de opstandingsheerlijkheid en kracht van de Heer Jezus Christus. Dan mogen ze de dood wel eens begroeten als een bode, net als Jacob. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. De ware paasblijdschap. Jezus leeft, ook voor u, ook voor mij, want daar gaat het om, dat we door genade mogen weten dat hij overgeleverd is voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, voldaan aan het goddelijke recht. Het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Rechtens onze zonden zouden we voor eeuwig verloren moeten gaan. En voor eeuwig gescheiden moeten worden van de drie enige God. Maar Christus heeft in de plaats van zijn volk en voor zijn kinderen aan het eisende recht Gods volkomen genoeg gedaan. Hij is als de schulddragende, als de zondedragende borg en middelaar voor hen de dood ingegaan. En heeft de dood verslonden tot overwinning. En heeft het eeuwige leven en de gerechtigheid aan het licht gebracht. En zo stelt God zijn kerk in het waarachtige licht, dat ze het verzoenende aangezicht Gods des Vaders mogen aanschouwen en mogen getuigen. Het is genoeg. Wat onmogelijk was bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Jezus Christus, hij leeft. Ik denk aan die geschiedenis die ik eens vernam van een kind van God dat zo in de banden gekomen was vanwege het Christusgemis, dat ze overspannen was geworden en door vrienden opgenomen was om daar een aantal weken te vertoeven, om weer wat op kracht te komen. Toen kwam er onverwacht een knecht des Heeren. Een man die veel van God geleerd had. Die zakelijk was in zijn prediking en zakelijk in zijn onderwijs. En die vernam van zijn vrienden waarin die vrouw verkeerde. En hij ging naar haar toe. En het enigste wat hij biddend tot haar gezegd heeft, was dit. Hij zegt, kind, luister eens. Jozef leeft nog. En het behaagde de Heer dat eenvoudige woord van die dominee te gebruiken om haar banden te verbreken. Om haar te stellen in de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. Ziet u hoe eenvoudig de Heer kan werken? Heeft hij helemaal geen preek voor nodig? Het kan één zin zijn uit een preek. Eén woord wat de Heilige Geest zou willen gebruiken. Van verrestaande zielen. Ach, u topt over die vraag. Hoe zal ik ooit daar komen? Hoe zal ik ooit die ware paasblijdschap geworden? Hoe zal ik ooit deel krijgen aan die heerlijke werkelijkheid, dat ik vrijmoedig kan getuigen, mijn zonde al en zonder tal zij mij om Jezus wil vergeven. Blijft ervoor staan. De vrijmoedigheid ontbreekt u. Weet u wat u veel moet vragen om daartoe te geraken? Om ontdekkende genade. En om armakende genade. Ontdekkende genade. Om in te leven. Dat u een goddeloze bent. Dat u een vijand bent. Want alleen goddelozen en vijanden worden met God verzoend. Maar ook armakende genade. Om erachter gebracht te worden. Dat al uw beste werken een wegwerpelijk kleed zijn. Omdat ze altijd nog met zonde bevlekt zijn. Je kunt er niet op rusten. Je kunt goden daarmee niet wel behagelijk zijn. En zelfs met de vruchten van het geestelijke leven kun je je schuld niet betalen. En daarom is het zo nodig om ontdekkende en armmakende genade in te roepen over uw leven. Krijg uzelf ervoor over, gemeente. Opdat de ware paasblijdschap uw deel mag worden. Opdat het ook waar wordt in uw leven. Goddelozen gerechtvaardigd om niet. En vijanden met God verzoend. Want brave, vrome, godsdienstige mensen gaat het voorbij. Maar goddelozen geword het. En vijanden zullen erin delen. Die het geleerd hebben op de school van de Heilige Geest. Zo gij in het recht zou treden. En gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Maar ook mijn eigen gerechtigheden. Ik moet voor eeuwig vergaan. Maar die ook mogen leren op diezelfde school van de Heilige Geest. Om nou de zaligheid buiten jezelf te zoeken. In de aangebrachte gerechtigheid van Immanuel. Want zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs, anders geen. Daarmee kunnen wij voor Gods troon bestaan, als hemel en aarde ook zullen vergaan. De ware paasblijdschap, het gemis, het bezit. En Israël zeide, Jozef leeft nog. Het is genoeg. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterve. Amen. We eindigen met dankzegging. Ach, Heere, mocht u het woord gezegend hebben. Laat er onderwijs in geweest mogen zijn voor de harten. Laat het ons mogen uitdrijven tot de troon van uw genade. Onszelf ervoor over te mogen krijgen. Om ons leven te verliezen. En Christus te gewinnen. Dat Psalm 130 waarheid en werkelijkheid in ons leven mag worden. Zo gij in het recht zou treden. En gadeslaan al onze ongerechtigheden. We kunnen voor u niet bestaan, maar bij u is vergeving. Vergeving op grond van het borgtochtelijke werk. En van de enige offerande van Jezus Christus, eenmaal aan het kruis gebracht, opdat gij gevreesd wordt. Jozef leeft nog. De meerdere Jozef, hij leeft. En hij bemoedigt zijn kerk, want ik leef en gij zult leven. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Bewaar ons op de onveilige wegen. Neem ons in uw hoede en voor uw rekening. Gedenk dit volk met haar dienaar. Wil rijkelijk wonen en werken in de harten van hen. En ook van hem. Opdat hij een bruikbaar instrument in uw handen mag zijn. En als we bruikbare instrumenten zullen zijn. Dan zult u met naam uw knechten opvoeden met kruis en met druk en met tegenheen. In strijd, in aanvechtingen. Luther heeft gezegd, de aanvechtingen maken een mens tot een waar theoloog. Heere, dat gij er ook in mee zou willen komen. En dat gij ook hier ter plaatse hem en de broederskerkeraad en de gemeente zou willen verblijden. Door uw almachtige daden. En gij als de opgestane paasvorst. uw heerlijk zou willen openbaren en verklaren in de harten, die met een waarachtig Jezus gemist, wenende, bedroefd en schreiende voor uw aangezicht verkeren en die het op een andere wijze weer uitsnikken. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 92, het 8e vers. Psalm 92, het 8e vers, waaruit blijkt dat ook de psalmdichter zijn jeugd vernield is geworden. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Om met verheugde monden te roemen het recht mijn Gods. In hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. 92 vers 8. Gaat dan heen in vrede en de zegen des Heren zij met u allen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.